Goedemorgen. Leuk om hier te zijn, over dat heerlijke hobbelpaadje de laatste 500 meter. We waren hier ooit al eens eerder geweest, maar zo halverwege het hobbelpad dachten we, is het nou echt wel goed? Maar het is helemaal goed gekomen. Anja, mijn echtgenote, die houdt in de gaten, als ik nou te lang praat, dan geeft zij een seintje. Want ik zit nog een beetje in de vakantiemodus. Met een glaasje wijn erbij blijf je eindeloos doorpraten, dus dat is niet de bedoeling. Eerste plaatje, ja, het glaasje wijn mist u, ja, dat miste ik ook al. Nou, 's ochtends maar met koffie beginnen hoor, dat lijkt me heel verstandig. Dit hebben we al met elkaar gelezen en ik wil graag jullie meenemen in deze geschiedenis die hier speelt, waar de profeet Jesaja het ook over heeft. En het is trouwens wel mooi, Juri had het over samen erover praten, je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Ik zou graag een herwaardering willen voor de redetwisten. Kent u het wel eens? Redetwisten, die fariseeën gingen weer redetwistend heen. Dat wordt bij ons altijd een beetje negatief neergezet. Maar redetwisten betekent letterlijk samen zoeken. Dus het heeft eigenlijk een hele positieve grondbetekening. Samen zoeken. Moet je eens proberen. Ik hou van discussie. Soms is dat misschien mijn valkuil. Want ik denk, als je een discussie wint, win je ook een mens. Nee hoor, heb je vaak die mens, ben je lang kwijt. Als je discussie hebt gewonnen, dus dat is niet altijd goed. Maar stel je eens voor dat je aan het discussiëren bent, maar je houdt elkaars hand vast. Want dat betekent eigenlijk dat samen zoeken. Elkaars hand vasthouden en dan discussiëren. Moet je eens proberen. Dan krijg je een heel ander soort discussie. Ja, je moet niet te hard knijpen. Jesaja 45. In de Bijbel, in het Bijbelse denken, zijn er altijd, je hebt altijd Israël en je hebt de volkeren. En ja, ik weet wel, dan is er nog een soort koekoeksjong en dat is de gemeente. Maar de hele Bijbel, Israël en de volkerenwereld. En dan plotseling als koekoeksjong komt er de gemeente bij. Maar daar hebben we het nu even niet over. We hebben het nu over Israël en de volkeren. En het begint in de Bijbel altijd met Israël. Of wat later Paulus zegt, eerst de Jood, maar ook de Griek. Israël en de volkerenwereld. En ook, ik heb deze preek heb ik genoemd thuiskomen. Thuiskomen. Het begint ook bij Jesaja met de verlossing van Israël. Als je Jesaja 45 leest, dit begint dan bij vers 20, maar als je even wat eerder zou beginnen, wat we met elkaar hebben gelezen, dan begint het met de verlossing van Israël. En dan komen we in een mooie setting, een soort rechtszaal. Trouwens, je zult merken, daar kom ik zo nog even op terug, dit gedeelte uit Jesaja 45 is een citaat. Paulus gaat dat later gebruiken en citeert dat in Filippenzen 2. En Filippenzen 2 is nou juist zo'n gedeelte wat u allemaal kent. Zeker als gemeente Ebenezer neem ik aan. Elke tong zal belijden en elke dat Jezus Heer is en elke knie zal zich buigen. Ik heb daar wel eens over gepreekt in een evangeliegemeente. En toen zat Peter Vlug senior voor me van Stichting Opwekking. Hij zat op de eerste rij. En toen zei ik tegen hem, nou meneer Vlug, Filippenzen 2 sprak ik over, jullie organiseren het nu voor 30.000 man, toen nog. Ik zeg, maar straks gaat het wereldwijd. Het was de laatste keer dat ik daar sprak. Maar, en dan nog iets. Later sprak ik daar met verschillende mensen over en die zeiden, ja Wim, dat is een mooi verhaal wat jij zegt. Maar weet je wel waar dit citaat vandaan komt? Het komt uit Jesaja 45. En dat is toch wel een ander verhaal daar. Nou, dat was voor mij toentertijd een trigger om tot op de bodem toe dat Jesaja 45 te gaan lezen. Dat van, ook is het dan een ander verhaal? En ja, daar zijn jullie nu het slachtoffer van. Dus we gaan het met elkaar eens rustig doornemen. Het is het beeld van een rechtszaak, van een rechtszaal. En de heidense volkeren, die komen, die zijn uitgenodigd om te verschijnen voor God. Dat is het beeld wat je even in je gedachten moet hebben. De heidense naties en God. En dan komen eerst de verhalen van de volkeren. Dat begint dan in dat 20e vers. Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volkeren ontkomen zijt. En dat woord naderen, dat betekent eigenlijk, kom maar dichterbij. Je staat zo helemaal, kom maar wat dichterbij. Kom maar naar voren. Het betekent ook, breng maar naar voren wat jou bezighoudt. Wat denk je, wat voel je? Kom er maar mee. Nadert tezamen. Eensgezind. Het is in je eentje misschien een beetje eng. Nee, die volkeren komen gezamenlijk naar voren. Je zou het zelfs kunnen vertalen met, ze worden dichterbij gebracht. Eensgezind bij elkaar. En als ze dan komen, het moet er toch wonderlijk uitzien. Dit is natuurlijk een metafoor, een beeld. Het moet er wonderlijk uitzien. Al die volkeren die komen en die nemen hun goden letterlijk mee. Ze nemen die goden mee. Houten beelden en ze bidden tot een God die niet verlossen kan. Ze nemen hun goden mee en ze dragen hun goden. En dat is mooi met die goden. Bijvoorbeeld zo'n Egyptische god. Hoe werkt het nou met een Egyptische god? Je bent priester van een Egyptische god. Wat is jouw taak? 'S Ochtends moet je hem aankleden. Je moet hem voeden. Hij eet het zelden op, hetzelfde honger. Maar dan eten de priesters het gewoon lekker op. Het is eigenlijk een beetje een zielige vertoning. En nou hadden die Egyptenaren, die hadden een soort wieltjes onder die goden gezet, want die beelden waren zwaar. En dan reden ze letterlijk hun god naar buiten, op wieltjes. En daar kwamen de mensen om die god te aanbidden. Hier zie je het ook gebeuren. Die goden nemen, die volkeren nemen hun goden mee, misschien wel op wieltjes, en daar komen ze voor God. Wat een zielige vertoning lijkt het te zijn. Een God die niet verlossen kan. Die goden van de volkeren hadden zelf behoefte aan verlossing. Gaan we snel verder. Dan begint het debat. Soms is ons wel eens geleerd van ja, je moet gewoon luisteren. Soms zijn christenen veel te gehoorzaam. Je merkt het ook bij leerlingen. Leerlingen die christelijk zijn opgevoed, en dat zijn er op mijn school niet zo heel veel meer, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel een christelijke school. Maar die zijn gewend om te luisteren naar wat er geschreven staat. Die hebben soms te veel respect voor woorden. Dat is niet zo modern, want wij houden van debat. We houden van discussie. En dat zie je hier ook. Verkondigt, God nodigt die volkeren uit. Kom maar. Voer maar argumenten aan. Verkondigt. Dus God is aan het woord. Die volkeren die komen daar dichterbij. Die zitten daar. En die hebben hun goden meegenomen. Gevoed en wel. En aangekleed en wel. En dan begint het debat. Verkondigt en voert gronden aan. Vertel maar. Leg maar uit. Informeer mij maar. Ja, laten zij tezamen beraadslagen, overleggen, plannen, bedoelingen uitwerken. Ik vind het zo gaaf. Soms, nu ga ik al snel naar de toepassing, dat mag bij een preek, hè, dan mag je dat een beetje afwisselen. Morgen kunt u mij kritische vragen stellen van wat heb je nu allemaal beweerd. Maar soms hebben wij te veel de neiging, ik althans wel, om anderen te willen overtuigen. Je wilt het zo graag, wil je iets kwijt. Dan word je een beetje fanatiek misschien wel en dan dende je over mensen heen. Wat doet de Heere God hier? Die volkeren komen en zeggen, nou, leg het me maar uit. Vertel maar, wat drijft jullie? Wat is de bedoeling? En dan plotseling wordt het persoonlijk. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? Dan staan die volkeren daar en dan plotseling maakt God het heel persoonlijk. Het gaat niet om allerlei interessante afstandelijke theorieën. Maar God zegt, ben ik het niet, de Heere? J-H-W-H. Die godsnaam die orthodoxe joden nog steeds niet uitspreken. Ik kom wel bij messiaanse gemeentes en daar spreken ze die naam ook niet uit. Daar hebben ze het over Elohim. Dus J-H-W-H, Niet zomaar een Elohim, niet zomaar een God zoals er zoveel waren in die tijd, maar de verbondsnaam, wat letterlijk zoiets betekent als ik ben erbij. Of eigenlijk betekent het nog net iets anders, ik zal er zijn. En dat zijn is een werkwoord. Je kunt niet zeggen, nu hebben we God vastgepind, dan wordt God een soort ding, een soort object. Dan wordt hij bijna een afgod. Als je hem vast gaat pinnen. Nee, er staat, ik zal er zijn. En dat woord zijn is een werkwoord. Het is er, maar je kunt het niet vastpakken. De Joden die hebben hier eindeloos over gediscussieerd, gereden, twist over wat dat nou betekent. Ik zal er zijn. En er zijn ongeveer 70 meningen over. Dus daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar... En zo persoonlijk wordt het. Ik zal erbij zijn. Ik ben bij je leven betrokken. Tegen wie zegt God dit? Tegen wie stelt hij zich voor als de Heere? Die volkeren. Die volkeren worden niet afstandelijk benaderd, maar God die gaat direct volop. En die zegt, maar ik, de Heere, ben ik het niet de Heere? En dan staat er, ja, wie is dan de Heere? Er is geen God behalve ik. He, morgen tijdens de Bijbelstudie willen we het hebben over godsbeelden. We willen het hebben over de paradox die er in mijn optiek is tussen almacht en onmacht. De almacht van God, maar ook de onmacht van God. Daar willen we morgen wat omheen gaan cirkelen. Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God behalve ik. En dan komt er een soort... Dan gaat God zichzelf kenmerken. Het is leuk als je nou twee dingen mag zeggen, wie ben je? Nou, God zegt hier eigenlijk twee dingen over zichzelf. Wie is God? Een rechtvaardige verlosser. Dus als God in twee woorden moet zeggen wie die is, dan zegt hij, ik ben een rechtvaardige verlosser. Ik ben een tzaddik, een rechtvaardige. Jezus zou later zichzelf ook een tzaddik noemen, een rechtvaardige. Iemand die rechtvaardig, die anderen ook rechtvaardig maakt. En ik ben een verlosser. Letterlijk staat daar, ik ben een Yasha, een Yeshua. Je zou bijna kunnen zeggen, als je het wat vrij vertaalt, ik ben een rechtvaardige Jezus. Want Jezus kreeg later de naam verlosser, Jezus. Komt van Joshua, betekent verlosser. Ik ben tzaddik, ik ben verlosser. Als je zo wat doorgraaft, dan wordt het plotseling behoorlijk messiaans. Het is niet voor niks dat Paulus het later aanhaalt in Filippenzen 2 en het toepast op Jezus. Want het zit er in het verborgene al helemaal in. De tzaddik en de verlosser. God is de tzaddik en de verlosser. En zo'n rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Moet je eens kijken, lieve volkeren, met al die goden die jullie mee hebben. Geef ze nog wat te eten, kopje koffie misschien, reis ze nog wat rond. Ja, maar een rechtvaardige, verlossende God, die zie ik hier niet tussen zitten. Die is er buiten mij niet. En dan gaat het verder. En je zult merken, het wordt steeds spannender, want we gaan richting een vers waar de wegen uiteenlopen. En waar de discussie begint. Dan wordt het leuk. Ja. Ja, dit is al mooi hoor. Wend u tot mij en laat u verlossen. Het is een oproep aan de volkeren. Wend u tot mij. Pana. Dat is altijd weer de omkering. Keer je om. Je kunt het ook vertalen, wend u tot mij. Hou grote schoonmaak. Hou eens opruiming. En wij gaan over een poosje gaan verhuizen en nu de komende maanden begint bij ons de opruiming, de grote schoonmaak. Wat heb je een hoop spullen verzameld in de loop der jaren. Zo hé. Maar zo werken we natuurlijk mentaal en geestelijk ook. Wat heb je een hoop verzameld in de loop der jaren. En misschien wel ja, ooit waardevolle dingen waarvan je nu denkt, ja ik denk er nu toch wat anders over. Hou eens grote opruiming. Dat woord wend je tot mij betekent ook omgekeerd worden. Ja, soms, dan word je wel eens omgekeerd. Ook mooi, laat u verlossen alle einden der aarde. En dat woordje alle, nou dat zult u misschien wel herkennen, daar kun je ook heerlijk over discussiëren. Betekent dat dan iedereen? Ik heb ooit eens een leuke discussie gehad over gans Israël wordt behouden, ergens uit Romeinen een tekst. En toen was er iemand en die stelde de vraag, ja maar meneer Hogendijk, u wilt toch niet beweren dat heel Israël behouden wordt? Toen zei ik, nou dacht u dan dat het over een gans ging? Werd niet gewaardeerd, ik was weer fanatiek, moet niet doen. Het is allemaal later weer goed gekomen hoor, onder een kopje koffie, wat koffie allemaal niet kan doen. Maar allen, ja daar staat het woordje kol en dat betekent echt alle, elk, iedereen, het geheel. Laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dan plotseling, je zou je bijna kunnen zeggen, wordt de Heere God een beetje fanatiek. Misschien moeten we het kwadrant er dan bijpakken en zeggen, Heere God, kunt u niet wel bedachtzamer zijn? Want wat u nu gaat zweren, dat kan toch eigenlijk niet? De volgende dia mag. Nog maar eentje verder. Ja, ik was nog in vakantiemodus. Drie dia's en nog eens de volgorde fout. Dat is toch wel heel knap. Nu wordt het plotseling, maakt de Heere God het, hangt er heel veel gewicht aan. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Er zijn maar een aantal teksten in de Bijbel waarbij God zweert. Er zijn er niet zoveel. En dit is er één van. Zweren, dat betekent een eed doen. Het hangt trouwens samen met een woord wat zeven betekent. Hè? Zeven in de Bijbel, het getal van de volheid. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus God zweert bij zichzelf. En dan staat er, ja fantastisch hè, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Waarheid, woorden, een woord dat niet zal worden herroepen. Wie noemt zichzelf de waarheid? Jezus, ik ben de weg, de waarheid. Wat ging er uit de mond van God? Jezus. Johannes 1, het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden. Zie je hier allemaal in terug, door en door messiaans. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Er is een voetbalclub in Rotterdam, u zult hem wel kennen, die hebben in hun motto geen woorden maar daden. Dat is eigenlijk heel Joods, heel Hebreeuws. Want woord en daad kun je niet van elkaar scheiden in het Hebreeuws. Dat woord is het woordje dabar en dat heeft eigenlijk woord en daad in zich verenigd. Ja, en dan word je kampioen. Gelukkig heb ik een van mijn zoons niet bij me, is een Ajax-fan. Weer een andere zoon is een Feyenoord-fan. Erg interessant bij ons thuis. Maar dat woord dabar, een woord dat niet zal worden herroepen. Hier wordt het wel heel heftig neergezet. God zweert bij zijn naam. Een woord dat niet zal worden herroepen. Ik weet dat ooit eens iemand aan mij vroeg. Van joh, Wim, jij maakt je zo druk over dat Filippenzen 2 en Colossenzen 1. Nou, u kent die teksten wel. Dat het misschien wel zal gebeuren. En ik zet er een uitroepen achter dat misschien. Dat ieder mens bij Jezus terechtkomt uiteindelijk. Hij zegt, maar waarom is dat nou voor jou zo belangrijk? Kunnen er nou echt niet een paar schurken voor eindeloos branden? Heb je daar echt zoveel problemen mee? Ik zeg, joh, weet je, natuurlijk, ik kan wel een paar schurken bedenken. Ik ben geschiedenisdocent, ik hou me in mijn dagelijks leven bezig met veel schurken. Maar ik zeg, het gaat ten diepste gaat het om God. Het gaat ten diepste om zijn naam. Hij is wat kwijt. En hij zoekt dat hij het gevonden heeft. En God is geen econoom. Nee, een econoom doet het al voor een paar procent economische winst. God doet het voor alles of niks. Die herder die 99 schaapjes op het droge heeft. Nou, daar kun je toch een leuk huisje van kopen inmiddels. Een lekker rentenieren. Nee, die herder zegt, ja, maar het gaat me om die honderdste. Het gaat me om die honderdste, om dat laatste zwarte schaap. Om die laatste schurk. En Wat heeft God dan gezworen? Dat voor mij elke knie zich zal buigen en dat bij mij elke tong zal zweren. He, dat woord herroepen, een woord dat niet zal worden herroepen, betekent weigeren of verwerpen of berouw hebben ervan. Nee, dat zit er allemaal niet in. Dat voor mij elke tong zal zweren, elke knie zal buigen, is weer dat woordje kol. He, allen, allemaal, het geheel. Buigen, er wordt nog wel eens gezegd, buigen, dat moet je als volgt voorstellen. En nou op je knieën. Op je knieën, kom op. Jongens, laat de ME maar binnenkomen. Juri gaat nu op zijn knieën. En zo niet, dan rammen we op zijn knieën. Is dat ter ere van mij als ik zoiets zeg? Nou, je bent wel de baas, dat laat je wel duidelijk merken, dat je de baas bent. Nee, dat woord buigen wat hier staat, dat is een woord en dat betekent letterlijk knielen uit eerbied. Dat is een andere vorm van knielen, hè, als dat je gedwongen wordt. Knielen uit eerbied, neerbuigen. En dan, God begint met zweren. God zweert bij zijn eigen naam en dan gaan die volkeren ook zweren. Dat bij mij elke tong zal zweren, een eed doen. Het begint met God, of wat Romeinen later zal zeggen, alles is uit God. Het begint met God en het stroomt door naar die volkeren. En die volkeren gaan uit eerbied knielen. En dan gaan ze nog verder, die volkeren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, let weer op, dat is weer dat prachtige woord, ik zal er zijn, de verbondsnaam, het wordt heel persoonlijk. Vaak, je zult misschien wel merken, als jij je kwetsbaar opstelt naar een ander, een heel persoonlijk woord, en dan gaat het niet om allerlei theorieën of theologieën of dogma's, want daarmee kun je mensen kapot maken, maar als je heel persoonlijk wordt en je zegt, ja, maar wat betekent dat nou voor mij? En je stelt je heel kwetsbaar op, dan zul je regelmatig merken dat een ander zich ook kwetsbaar naar jou durft op te stellen. En eigenlijk zie je dat hier ook gebeuren. God heeft zich heel kwetsbaar opgesteld. Die zegt, ik ben de Heere. Ik ben niet een of andere dictator die dingen gaat eisen en afdwingen. Je moet heel veel afdwingen, behalve liefde. Nee, ik ben de Heere. En wat gaan die volkeren nu zeggen? Die knielen zich uit eerbied neer en die belijden, u bent de Heere. U bent niet een of andere dictator die mij dwingt tot van alles en nog wat. U bent de Heere. En alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tzadik en os. Oftewel, sterkte, dat moet je zien als macht. Sociaal, politiek, materieel, psychisch. Het omvat het hele leven. Ja, en dan komt het, hè? Dan komt het. Ja, maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Ik citeer nu een theoloog waar u vast wel eens van gehoord heeft, Maarten Luther. En Maarten Luther heeft hier wat over geschreven, over dit vers. En die zegt, zijn commentaar op vers 24. Er is een tegenstelling. Eerst worden degenen genoemd die komen, die hun knieën buigen en zweren bij de God van Israël. Dat zijn degenen die behouden worden. Maar er zijn ook anderen, dat zijn degenen die tegen hem woeden. Met het woord woede wordt bedoeld toornig verzet tegen de God van Israël. Nog steeds Maarten Luther aan het woord. Voor hen is hij niet de verlossende God, maar de veroordelende God, die hun beschaamd doet staan en heen zendt naar de straf die ze hebben verdiend. Nou, en zo werd mij gezegd, in dat licht moet je ook Filippenzen 2 lezen. Dat is natuurlijk niet voor alle nakomelingen van Adam en Eva. Nee, dat is voor de gelovigen. En kijk maar naar de roots, naar de Bijbelse roots van Filippenzen 2. Dat is Jesaja 45, daar heeft Paulus het vandaan en daar vind je de tegenstelling. Amen. Nog niet. Ik ga nog even door. Anders zou je denken, hé, dat is toch wel een wonderlijke preek, als die hier stopt. Dat woord, we moeten even kijken naar dat woord maar. Trouwens, als je het in de Statenvertaling opzoekt, er wordt wel eens gezegd, de Statenvertaling, nou, dan heb je echt de grondtekst te pakken. De Statenvertaling vertaalt als volgt. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Nee, de Statenvertaling gaat op dezelfde lijn als de MBG-vertaling de tegenstelling juist heel sterk neerzetten. Hoe zit dat nou in het Hebreeuws? Nou, het mooie is, in het Hebreeuws kan het allebei. Je mag het met maar vertalen. Maar je kunt het ook met en vertalen. Daar komt hij. Als het verband duidelijk maakt dat er een tegenstelling is bedoeld, bent u er nog? Als het verband van de tekst duidelijk maakt dat de bedoeling is dat er een tegenstelling is, dan mag je het met maar vertalen. Dus met andere woorden, zo zie je bij veel Bijbelgedeelten, God roept ons op om na te denken. Ik weet, een oude goeroe van mij is dominee Dick van Keulen. Dominee Dick van Keulen, die zei ooit eens, hij zei, Wim, zei die, sommige mensen lezen de Bijbel en komen overal oordeel tegen. Andere mensen lezen diezelfde Bijbel en komen overal de liefde van God tegen. Wat je zoekt, zul je ook vinden. En dat is bij zo'n gedeelte. Maarten Luther, maar ook Johannes Calvijn, die benadrukken de tegenstelling en die zeggen, je hebt twee groepen. Ik denk dat ze daar fundamenteel naast zitten. En dat je het niet kunt maken om hier een tegenstelling te creëren. Waarom niet dan? Ga eens terug naar vers 23. God heeft bij zichzelf gezworen. Een woord dat niet zal worden herroepen. En wat heeft hij bij zichzelf gezworen? Dat elke knie zich zal buigen en dat elke tong zal belijden. Alleen van de... Dus dat is zo... Dus als je dan hier een tegenstelling gaat creëren... En nu maak ik het maar even heel persoonlijk. Dan zeg je, God, u heeft het wel gezworen... Maar u gaat het niet doen. U gaat het niet doen. Dat kunt u niet maken. Dat kan niet. Het lijkt een beetje op die man. Ik heb ooit op het Flevo Festival al zo'n paar keer gesproken. Dat is helaas ter ziele gegaan, dat jongerenfestival. En ik heb ooit in een tent met jongeren, er zaten 300 jongeren. En dan moest ik het hebben over de Bijbel en het oordeel. En u begrijpt het wel een klein beetje welke kant het opging. En op een gegeven moment, die tentoudste, die had het niet meer. Want het ging helemaal fout. En die tentoudste die mocht zich eigenlijk niet met het programma bemoeien, maar die riep op een gegeven moment, en Hitler dan? Riep hij vanuit de uitgang. Hè? Hij had de grootste schurk te pakken. Nou, er zijn er nog wel een paar hoor, Stalin en Mao. Nou, ik kan er nog wel een paar noemen. Ik kan hem wat tips geven voor de volgende keer. Maar, oftewel, er moet een tegenstelling zijn. Dat kan niet. Heere God, u heeft het wel gezworen, maar dat kunt u niet maken. Die schurken, dat kan niet. Ik gaf hem toen een heel vervelend antwoord. Hij werd nog bozer. Want ik zei, nou, stel je nou eens voor dat Hitler zich een minuut voor zijn dood bekeerd heeft. In jouw theologie. Wat gebeurt er dan? En Gandhi, die heeft zich niet bekeerd. Hoe ziet het er dan uit? In jouw theologie. Hitler zwaait vanuit de hemel naar Gandhi? Dat vond hij niet leuk. Was ook niet leuk voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Dat was echt op het scherpst van de snede. Maar dat heb je soms in een discussie, hè? Al redetwistend. De maar. Er is een tegenstelling. Morgen tijdens de Bijbelstudie gaan we hier nader op in, hoor, want ik zie Anja al moeilijk kijken. Oh, ze kijkt nog niet moeilijk, oh, dan mag ik nog door. Laten we eens datzelfde vers gaan bekijken. Want kun je het nou ook anders vertalen? Zijn er Bijbelvertalingen die het anders doen? Ja, bijvoorbeeld de Lutherse Bijbel. Dat is toch mooi, hè? De Lutherse Bijbel vertaalt het nu anders. Hij heeft die maar eruit gehaald. Ook de Leidse vertaling heeft het anders vertaald, de Willibrord vertaling. Maar ook deze, dit vind ik zelf een hele mooie, de Nadense Bijbel. Een hele literaire vertaling. En moet je nou hetzelfde vers eens lezen uit de Nadense Bijbel. Want soms zijn wij te veel onder de indruk van vertalingen. Nou, daar hebben jullie wat minder last van, gelukkig, hè? Maar Jesaja 45, daar komt hij. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan. Een woord dat niet zal terugkeren, dat voor mij zich zal buigen alle knie, zal zweren alle tong. Alleen bij de ene, zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zullen komen, beschaamd, alle die laaiend waren tegen hem. Wauw, denk je, dan heb je het hart van God begrepen. He, dan zit je gelijk in de paradox tussen almacht en onmacht. Er is zoveel wat zich tegen hem verzet en op allerlei zeer onrechtvaardige manieren er tegen ingaat. En God lijkt het allemaal te accepteren. Maar er komt een moment in de geschiedenis dat die volkeren zich kapot schamen. En dat ze tot hem komen. En dat ze zullen zeggen, alleen bij hem is gerechtigheid, alleen bij hem is verlossing. Is toch fantastisch? Wie kan daar nou wat op tegen hebben? Dus deze tegenstelling is een valse tegenstelling. Het is een tegenstelling waarmee je zelfs het zweren van God teniet doet. Die tegenstelling vind je dan dus ook niet in Filippenzen 2. Maar ja, het is toch van de zotte dat je Filippenzen 2 gaat uitleggen met in je achterhoofd Jesaja 45. En dan vanuit Jesaja 45 zegt, er moet in Filippenzen 2 ook wel een tegenstelling zijn, want daar stond in Jesaja 45 ook. Ik begrijp het wel, want als je deze vertaling leest en je leest de kerkvaders erbij, dan kom je wel tot deze conclusie. En dan sta je toch behoorlijk sterk. Ja. Oh, die Wim Hogendijk wil even beweren dat hij het beter weet dan Luther en Calvijn. Nee, ik wil beweren dat Luther en Calvijn kinderen van hun tijd waren. En dat ze hun uiterste best hebben gedaan op een eerlijke manier de Bijbel te lezen. Maar dat elke tijd zijn eigen blinde vlekken heeft. Wij ook? Ja, wij ook. Waarschijnlijk beweren wij dingen waarvan misschien wel over 30 jaar mensen zeggen, wat raar dat ze dat nou beweerd hebben. Je kunt toch lezen dat. Dus elke tijd heeft zijn eigen manco's. Maar ja, daar hebben we nog één probleem over. Fantastisch. Dat woord maar, dat moeten we echt schrappen. En laten we het lezen zoals het bijvoorbeeld in de Nadense Bijbel staat. In de NBV-vertaling heb ik me laten vertellen. Maar is er iemand die de NBV-vertaling heeft? Nieuwe Bijbelvertaling? Nee. Oh, oké. Okay. Nou ja, daar hebben ze een soort poldermodel. Hè. Vertalers zijn vaak ook poldermodellers. Daar hebben ze een soort tussenvorm gekozen. Als je het goed leest, dan zou je het kunnen opvatten als maar je zou het ook kunnen opvatten als en. Nou, dat is echt een goede Nederlandse poldermodelvertaling. Nou, als ze ook zo gaan formeren, dan is er zo een kabinet. Maar in ieder geval, nou zou je nog kunnen zeggen, laat ik daarmee afsluiten. Dat wordt ook nog wel eens gezegd, als tegenwerping. Ja, maar Wim, heb je dan Psalm 68 wel eens gelezen? Of sorry, Psalm 66. Want jij zegt wel, oké, er is geen gedwongen hulde, maar het is anders. Het wordt al donker, dus ik ga bijna afsluiten. Ik wil de laatste het licht uitdoen. Psalm 66. Ja, dit is ook wel een mooie. Die moet je ook even je tanden inzetten. Juicht Goden, gij ganse aarde. Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam. Maakt zijn lof heerlijk. Dan denk je, nou, dat zijn de volkeren. Ze zullen zijn lof heerlijk maken. Top, dan gaat het verder. Zeg tot God, hoe geducht zijn uw werken vanwege uw machtige grootheid. En daar komt hij. Brengen uw vijanden u veinzend hulde. De ganse aarde aanbidden u. Die heb ik ook wel eens om oren gekregen. Zeggen Filippenzen 2, die vijanden zullen veinzend zeggen, ja hoor, ik beluid u als Heer. Ja hoor, ik buig me in eerbied. Maar ze denken aan Mahula. We moeten wel, want ja, maar we doen het wel, maar schijnheilig, veinzend. Staat het toch in Psalm 66? Zo moet je Filippenzen 2 lezen. Oeps. Ook nu weer moet je goed gaan lezen. Over deze tekst, ook dit is een kwestie van een verkeerde vertaling. Het is een troosteloze tekst. Want stel je nou eens voor dat het einddoel van God was. Hij zal alles in alles zijn en al die vijanden die komen bij hem en zullen beleiden Jezus is Heer. Maar ze meenden er niks van. Ja. Nou ja. Oké. Maar veinzende onderdanen, daar is een koning toch niet echt blij mee. Als je even niet kijkt, glimlachen ze niet meer, maar maken ze je belachelijk achter je rug om. Trekken ze een heel ander gezicht. In Psalm 66 vers 3, daar staat het woordje kagash. En misschien morgen tijdens de Bijbelstudie moeten we er maar eens wat nader op ingaan. Kagash, dat is hier vertaald met veinzend. Maar het betekent, dat woord kagash betekent eigenlijk vermageren. Vermageren. Moeten we even vasthouden. Dus die vijanden van God, die zullen vermageren. En het is een hele gezegende vermageringskuur. Want het betekent dat er namelijk heel veel vet afgaat. En al datgene waar ze zich zo druk om hebben gemaakt, waar ze zich zo dik om hebben gemaakt, en waarmee ze zich hebben opgeblazen, al dat opgeblazen gedoe wordt lek geprikt. Want er zijn zoveel opgeblazen theorieën en typetjes die rondlopen. En dat wordt lek geprikt. En als dat opgeblazen gedoe lek geprikt wordt, dan komen ze weer terug tot hun normale proporties. Alle bluf en prestige gaat eraf. Ze worden weer gewoon mens. Hallo mens, fijn dat je er weer bent. Het worden weer gewone kleine, eenvoudige mensen. En de tweede betekenis, en wat nog leuker, van dat woord kagash, betekent is loochenen of ontkennen. Zo komen ze aan de vertaling veinzen. De tweede betekenis is loochenen of ontkennen. En wat gaan die leeggelopen, opgeblazen mensen doen als ze lekgeprikt zijn? Ze zullen alles loochenen wat ze tot op dat moment gezegd en gedaan hebben. Vandaar dat in de Franse Bijbel ook vertaald is met ze zullen zich verloochenen. Ze zullen zich verloochenen. Dus al die vijanden zullen zichzelf verloochenen, zullen terugkomen op dat opgeblazen gedoe. Ja, en dan wordt het plotseling heel evangelisch wat hier staat. In Psalm 66. Want weet je het nog? Wat Jezus zei tegen zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, hij verloochene zichzelf. Dat is Psalm 66 vers 3. Dat gaat er met die volkeren gebeuren. Die volkeren die worden lek geprikt. Die zien van waar ben ik nou helemaal mee bezig geweest al die tijd. Dat sluit naadloos aan bij Jesaja 45. Die komen in debat met God. En die zien van, nou jongens, ze worden lek geprikt. Ze worden weer mens. De theorieën worden er afgeschraapt en ze worden weer mens. En al lek prikkend gaan ze zichzelf verloochenen. En zullen ze zeggen, alleen bij de Heere is gerechtigheid. En dan is nog mooier, Jesaja 66 vers 3. Daar staat, brengen uw vijanden uw veinzend hulde. Nou, dat moet je dus even wat anders lezen, dat woord veinzend. Ze zullen, die vijanden die worden lek geprikt en zullen zichzelf gaan verloochenen. En wat is het resultaat in Psalm 66? De ganse aarde, het vierde vers, volgend op vers 3. De ganse aarde aanbidden u. Dus na het lek prikken, na die zelfverloochening, komt pas de aanbidding. Eerder niet. Eerder is het tegenstand, laaiende woede, verzet. Al lekprikkend kom je tot zelfinzicht. Net zoals die jongste zoon in die varkensstal. En denk je, waar ben ik nou helemaal mee bezig? En de terugkeer begint. En dan eindigt het in Filippenzen 2. Wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd. Maar in Filippenzen 2 lezen we, wordt het gehele nakroost van Adam en Eva gerechtvaardigd. Nou, dat moest ik hier toch nog even zeggen. Dat begrijpt u. Zeg ik ergens anders trouwens ook hoor. Amen. Ja, nu de vorige keer stopte ik gewoon, maar toen had ik nog moeten afsluiten. Hoe hebben jullie dat nu bedacht? Oké. Ik heb nog een lied opgegeven en ik wil graag ook nog danken met elkaar. We zullen nog danken en dan zingen we nog een slotlied en dan sluiten we deze bijeenkomst. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, voor die prachtige metaforen, die prachtige voorbeelden. Heer, u roept ons wel op om ons verstand te gebruiken. Heer, die taal waarin u dat woord heeft doorgegeven is een prachtige taal, maar ja, het is een werkwoordentaal. We moeten keuzes maken. En soms kun je dingen op verschillende manieren lezen. Het lijkt wel of u dat fijn vindt. Wie zoekt, zal vinden. U zei het al. Heer, dank u wel voor uw eindeloze liefde. Voor uw grenzeloze barmhartigheid. Wat al in uw naam is opgesloten. JHWH. Ik zal er zijn. Heer, dank u voor het vooruitzicht wat we hebben. Dat al die volkeren die maar voortjagen en die steeds groter en machtiger willen worden en waarin het alleen maar draait om economische groei. Hier, die volkeren worden lek geprikt. Zoals wij zelf regelmatig worden lek geprikt. Heer, en dat die tot zichzelf zullen komen en dat ze zullen erkennen alleen bij u is gerechtigheid, alleen bij u is verlossing. Bij Jezus moet je zijn. Dank u wel dat de wereld niet afgaat op vernietiging of een soort eindeloze gevangenis. Maar dat de wereld afgaat op deze toekomst. Waarin er wereldwijd eens de volkeren zullen belijden. U bent Heer. U alleen Jezus. En we buigen onze knieën en we belijden het met onze tong. Dank u wel dat we daarna op weg zijn. En dat we daar al een klein voorproefje van mogen beleven met elkaar. Dat we al een klein beetje mogen oefenen met elkaar, hoe dat kan zijn. In Jezus' naam. Amen.